Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 95, het tweede en het derde vers. De Heer is groot en heerlijk God en zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. 95, vers 2 en 3. We lezen de schriften vanavond uit het boek der Handelingen, het 17e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 29. Handelingen 17, vanaf het 15e tot en met het 29ste vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 135, vers 3, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 135 vers 3. Handelingen 17, vers 15. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureese en Stoïsche wijsgeren streden met hem. En sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: den onbekenden God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we met elkaar vorige week zondag hebben geluisterd naar het eerste deel van die geschiedenis van Paulus in Athene, de versen 15 tot en met 21, komt vanavond het woord Gods tot ons uit het vervolg, de versen 22 tot en met 29. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. En wat er dan verder volgt, zoals we het zojuist gelezen hebben tot en met het 29ste vers. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we danken uw grote en heilige naam dat we vanavond weer aan deze plaats mogen zijn. En dat u ons deze nieuwe gelegenheid schenkt om te luisteren naar uw goddelijk woord, naar het getuigenis van uw genade, zoals dat tot ons komt in de samenvatting van de prediking van de apostel Paulus, zoals hij die eens hield op de Areopagus in Athene. Nou was dat een woord geadresseerd aan heidenen, aan de wijsgeeren van die tijd, die u de Heere niet kenden, die zelfs van u nog nooit gehoord hadden. Wij verkeren in andere omstandigheden. Wij mogen leven onder het evangelie en het wordt ons vanavond niet voor het eerst verkondigd, de boodschap van genade. En toch, Heere, ook voor ons is het nodig om te luisteren naar alles wat gij geopenbaard hebt. En ook voor ons bevatten de woorden die Paulus toen gesproken heeft toch ook aanzienlijke en belangrijke en onmisbare lessen. Open onze oren ervoor en ontsluit ons hart ervoor. Want het feit dat wij onder de prediking van het woord mogen verkeren en dat we wekelijks, zondag aan zondag, mogen horen wat gij via de verkondiging van het woord tot ons te zeggen hebt, onderscheidt ons wel van de Atheners, maar dat betekent nog geenszins dat de God die ons verkondigd wordt een God is die we kennen. Van nature zijn wij net eender als die Atheners in een situatie waarin wij u, Heere, niet kennen. En we zullen moeten leren, door uw Heilige Geest geleid, om tot de waarachtige kennis van uw naam te komen. Wilt u dat werken, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, en mag de prediking van vanavond daar dan aan meehelpen. Wilt u dat woord gebruiken, dat woord dat ons wijst op God, onze Schepper, dat ons spreekt van God, de soevereine gebieder, dat ons verkondigt een God die niet ver is. O Heere, we bidden van u dat gij geven wilt dat het woord ons hart mag raken en dat wij waarlijk mogen zien hoe nodig wij u hebben, dat we mogen gaan zien, Heere, wie gij zijt en wat gij doet en wat gij zijn wilt voor armen en ellendigen in zichzelf. Dat we gaan zien, Heere, als we het nog nooit gezien hebben voor het eerst, maar als we het al eens begonnen zijn te zien dan bij vernieuwing, dat gij een algenoegzaam God zijt. En dat wie u tot zijn deel heeft, genoeg heeft in leven en sterven. Dat degene die met Jeremia zeggen mag, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Waarlijk, het levensgeheim en het levensgeluk heeft gevonden. Heere, wilt u zichzelf dan aan ons bekend maken? En laat dat oude woord, zoals we dat in de schriften beschreven vinden, vanavond nieuw mogen zijn en kracht mogen doen. En dat het blijken mag, Heere, dat ook dit woord een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Ach, wees dan in ons midden, werk in ons midden en bewijs het, Heere, dat u nog dezelfde zijt als altijd. En dat uw Heere Jezus Christus nog voortgaat met het vergaderen van uw gemeente. U deed dat in de dagen van de apostel, toen hij zijn zendingsreizen mocht maken en toen hij dan hier en dan daar de blijde boodschap mocht verkondigen. Het is waar, op de ene plaats zag hij meer vrucht op zijn arbeid dan op de andere plaats. In Thessalonica en in Berea waren er meer die tot geloof kwamen dan in Athene. Maar nergens, Heere, was zijn arbeid ijdel. En u hebt iedere keer weer door uw geest willen bewerken dat de prediking van het woord vruchtbaar werd. En dat er vruchten waren, vruchten van geloof en van bekering. Gij zijt toch nog dezelfde, Heere, bewijs het. Ook in ons midden dat u nog dezelfde bent en dat gij, Heere Jezus Christus, nog altijd werkzaam zijt in dat grote en heerlijke werk dat u begonnen bent te doen en dat u voort zult zetten tot aan de voltooiing der tijden, namelijk het vergaderen en bijeenbrengen van uw gemeente en daarbij ook het onderhouden en het beschermen van uw volk. Mag dat vandaag ook niet alleen onder ons, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, ervaren worden. En zegen gij zo al de arbeid in uw koninkrijk. Toen was het een donkere tijd. En Paulus heeft het ondervonden toen hij persoonlijk bespot werd. En toen hij hoorde dat ook het evangelie van de Heere Jezus, de opgestane, bespot werd. Paulus heeft het ondervonden, Heere, dat er van nature bij geen mens plaats is voor uw woord, dat niemand op u zit te wachten, dat niemand uit zichzelf naar u vraagt. En hij heeft het uit eigen ervaring, in zijn eigen leven, maar ook op grond van wat hij op zijn zendingsreizen heeft ondervonden, waarheid gezien. Wat hij later ook onder woorden brengt als hij zijn brieven schrijft: er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Heere, zo is het ook vandaag nog, net zo, er is er geen één die naar u vraagt, er zal er geen één zijn, ook in onze gemeente niet en in ons land niet en in de hele wereld niet, er zal er niet één zijn die uit zichzelf u de Heere gaat nodig krijgen. Je moet het toch zelf in het hart van een mens leggen om u de Heere te gaan zoeken, of wij u tasten en vinden mogen. Maar Heere, dat doet u toch ook. Dat doet u toch. U maakt mensen toch tot zoekers. U maakt ze tot mensen die iets missen in hun leven. U gaat ze toch laten zien dat ze u kwijt zijn. Zo doet u het toch bij allen die gij de vreze van uw naam wilde schenken. Allen die thans verlost van alle zonde en van het lichaam deze doods u mogen verheerlijken in uw heilige tempel. Ze stemmen er toch mee in dat het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat lied, dat leert iedereen hier op aarde in beginsel, die in waarheid door uw geest wordt aangeraakt en die door in waarheid u de Heere nodig kreeg, die zal het toch toestemmen, beleiden en van harte beleiden dat het was omdat gij begonnen zijt, omdat u naar hem omzag, omdat u naar hem vroeg. Heere, zo doet u het dan bij allen die u kennen. Doe het dan vanavond nog. ook in het leven van hen die nog vreemdelingen van u en van uw genade zijn. En wilt gij trekken met de koorden van uw liefde, wilt gij onwederstandelijk werken. Breng gij mensen op de knieën, doe gij mensen zoeken, vragen naar u en naar uw sterkte. En wilt gij dat heerlijke werk dat geen mens kan doen, maar dat in handen van de Heilige Geest gelegd is. Wilt gij dat heerlijke werk doen, o Heilige Geest? En wil zo vanavond nog mensen in Sion doen geboren worden. U weet dat dat is ook tot verheerlijking van de drie-enige God. Want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, Heere. Doe het dan met het oog op de eer van uw naam. Wil gij zo uw kerk uitbreiden? En wilt gij uw volk vertroosten, Heere, met de zekere wetenschap dat gij die het goede werk begonnen zijt, het ook zult voltooien? Wil uw kerk vertroosten met uitzicht op u, op uw wezen, op uw rijkdommen, op uw majesteit, op uw grootheid, op uw soevereiniteit, op het feit dat gij alle macht bezit, op het feit dat gij die macht ook inzet om uw kerk te beschermen en te bewaren? Heere, maak het dan wel en wees in ons midden. We bidden u voor alle noden die er in uw kerk en koninkrijk zijn. En we smeken u, Heere, dat gij gedenken wilt al de arbeid die in dienst van het evangelie verricht wordt. Het zij hier in ons eigen land of in andere landen op het zendingsveld, onder de heidenen of onder het volk van Israël. Heere, waar die boodschap ook gebracht wordt, geef dat die in getrouwheid gebracht mag worden. Geef dat die gebracht mag worden zoals gij wilt dat die verkondigd zal worden. In eerlijkheid. Dat die boodschap gebracht wordt naar de zin en mening van uw geest. Want er is ook in dat opzicht veel wat ons verontrust, Heere, en verontrusten moet. Als we zien en horen en lezen hoe kerkelijke figuren de boodschap van het evangelie van de Heere Jezus Christus verkorten of op gelijk niveau stellen met de leer van andere godsdiensten, alsof ze gelijkwaardig zouden zijn. O Heere, wat is het nodig om getrouw gemaakt te worden en om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Geef dat aan diegenen die geroepen worden om uw woord te verkondigen. Geef dat, Heere, dat ze in getrouwheid en in bekwaam, maar met bekwaammakende genade in staat mogen zijn om dat evangelie van u te verkondigen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in de dienst der barmhartigheid, in het onderwijs. Zegen gij onze regering die opdracht gekregen heeft om ons volk te regeren. Heere, geef dat ze leren buigen onder de normen die gij hebt ingezet. En dat ze leren respecteren de wetten die van u komen. Dat heeft onze overheid ook nodig, Heere. Dat heeft onze koningin en dat heeft haar huis nodig. Dat heeft ons volk nodig. Gehoorzaam te mogen zijn aan u, de koning der koningen en de heren der heren. En nogmaals, wij willen u bidden, zoals we dat ook in dit morgenuur deden, om waarachtige bekering in alle geledingen van ons volksleven, van hoog tot laag. En dat de verdwazing die ons aangegrepen heeft, uiteindelijk toch eens mag worden ingezien als verdwazing. En dat we het mogen gaan beseffen, Heren, dat de zegen des Heren en die alleen rijk maakt. O, wij bidden u, denk aan ons. Treed met ons niet in het gericht. Maar vergeef en verzoen al de zonden, ook de volkszonden. Heren, we smeken u, wees ons nabij en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33, het zesde en het zevende vers, maar de alto's wijze raad des Heren en de grote schepper aller dingen. 6 en 7 van Psalm 33. Paulus heeft ook in Athene het woord gebracht, in de synagoge en op de markt, tot wie maar naar hem wilde luisteren. En ze hebben daar verschillend op gereageerd. Hoe er in de synagoge op gereageerd is, wordt ons niet verteld. We krijgen echter uit het geheel van Handelingen 17 de indruk dat er in de synagoge onder de Joden nauwelijks enige vrucht op de prediking van de apostel geweest is. Anders dan in Berea bijvoorbeeld, waar er velen tot geloof kwamen. En hoe er op de markt op gereageerd is, dat wordt ons dan wel verteld. Dat is trouwens ook verschillend geweest. Er zijn er geweest die spottend gezegd hebben, wat wil toch deze graantjespikker zeggen? En anderen hebben gezegd, wel, het schijnt dat hij een verkondiger van vreemde goden is. We moeten er eens meer van zien te weten te komen. En de boodschap die hij brengt moet eigenlijk maar eens onderzocht worden door het college van de Areopagus. En toen hebben ze Paulus voorgesteld om naar de Areopagus te gaan, een publieke plaats in Athene, waar belangrijke beslissingen, besprekingen werden gehouden en beslissingen werden genomen. En waar ook het college van de Areopagus vergaderde, die tot taak had onderzoek te doen naar allerlei godsdienstige kwesties die in Athene zich voordeden. En Paulus heeft aan dat verzoek van die mensen voldaan. Hij heeft zich mee laten nemen naar de Areopagus, naar de heuvel van de god Mars, zoals die eigenlijk heet. En daar staande op de Areopagus heeft hij zijn beroemde rede gehouden. En ook daar gebruikt de apostel dan weer de gelegenheid die door de voorzienigheid Gods hem gegeven wordt om het evangelie te verkondigen. Oh ja, hij gebruikt een andere methode. De hele aanpak is verschillend van wat wij lezen dat Paulus in de synagogen deed. We hebben daar een voorbeeld van in Handelingen 13 bijvoorbeeld. waar ons verteld wordt hoe de apostel in de synagoge te werk ging en hoe hij daar de boodschap bracht, hoe hij daar zijn prediking inzette. Dat is totaal anders dan wat hij hier voor de heidenen, voor de heidense denkers, de Griekse wijsgeren doet. In de synagoge kon hij aansluiten bij wat ze al wisten. Daar kan hij in Athene niet bij beginnen, want wat weten ze daar? Wat weten ze daar van de ware God, van de God van Israël? Wat weten ze daar van de openbaring Gods, zoals die vast ligt in de geschriften van het oude verbond? Maar al gebruikt de apostel een andere methode, al zet hij op een andere manier in, wezenlijk is de boodschap geen andere. Hij mag langs een andere weg ertoe komen, maar ook op de Areopagus heeft hij zich voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij begint er niet rechtstreeks mee, hij gebruikt een inleiding en een aanleiding, maar hij gaat er wel heen. Want dat is de boodschap die ze ook in Athene moeten horen. Dat woord dat spreekt van Christus en van zijn genade, van zijn verlossingswerk, van zijn lijden, sterven en opstanding, dat is het enige woord van bevrijding en van zaligheid. En dat hebben ze in de synagoge nodig en dat hebben ze op de Areopagus nodig. Alleen, zodra Paulus daar eigenlijk aan toekomt, valt men hem in de rede en maakt men hem het verder spreken onmogelijk. En vandaar dat de preek van Paulus op de Areopagus nooit af is gekomen. En dat hij ook niet uitgesproken is over de Heere Jezus Christus. Wat hij overigens wel gezegd heeft, en waar Lucas de evangelist ons ook verslag van gedaan heeft, en wat wij vinden in onze tekst en in nog twee versen die daarop volgen, is voor ons toch van het grootste belang. We willen naar de preek van Paulus, zoals hij die toen in Athene gehouden heeft, gaan luisteren. Alleen, we nemen vanavond alleen het eerste gedeelte van die preek. En dat sluit dan af met vers 29, om dan de versen 30 en 31 afzonderlijk volgende week zondag DV te overdenken. Paulus begint met te vertellen wat hij zo op zijn zwerftocht door Athene heeft gezien. En tot één conclusie kon hij maar komen, namelijk dat ze in Athene toch wel heel erg godsdienstig zijn. Alleszins gelijk als godsdienstiger. En hij concludeert dat uit het feit dat er zoveel heiligdommen zijn en dat er zoveel altaren zijn en dat er zoveel godenbeelden staan opgericht. Overal op hoeken en op pleinen van de stad vindt de apostel de godsdienst. Maar vooral concludeert hij dat godsdienstige karakter van de Atheners uit het wonderlijke feit dat hij op zijn rondreis door Athene ook nog een keer stuitte op een altaar waar een heel merkwaardig opschrift op stond. Een altaar dat blijkens dat opschrift gewijd was aan de onbekende God. Men heeft een hele hoop goden die men kent en waarvan men de naam noemt. En er staan altaren opgericht voor Zeus en voor Hera, de vrouw van Zeus. En voor Pallas Athene en voor Afrodite. En noemt u verder maar op al de goden en godinnen die er in de Griekse godsdienst werden gekend en beleden en aangebeden. En voor al die goden en godinnen heeft de apostel wel een altaar gevonden en misschien zelfs wel een aan die god of godin gewijde tempel ook. Maar ze hebben kennelijk in Athene besloten dat ze met al die bekende goden toch nog niet klaar zijn, Want het zou best eens kunnen wezen dat er ook nog goden zijn die ze niet kennen. En laten ze die onbekende goden nu alstublieft ook te vriend houden. Laten ze die nu ook eren. En laten ze voor die onbekende God dan ook een altaar bouwen. En zo op gezette tijden op dat altaar ook een offer brengen. Al kennen ze die onbekende God of goden en godinnen dan niet. Ze willen ze toch niet passeren, maar zij willen die goden ook eer geven. Nou, bij dat verschijnsel sluit de apostel Paulus aan. Dat is voor hem een goede inleiding op zijn preek. Hij zegt wel, jullie vereren dus een onbekende God. Jullie tonen respect voor een God die je niet kent. En ik geloof ook dat dat waar is, dat er een God is die jullie niet kennen. En dat is de God die ik wel ken. En die ik in uw midden wil verkondigen, wiens woord ik in uw midden wil laten klinken. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die de koning der koningen is. De God die al genoegzaam is in zichzelf. Wel nu, van hem gaat Paulus spreken. Beginnende bij dat altaar voor de onbekende God, gaat hij hen in Athene God verkondigen. De enige, de echte, de ware God. En als hij over die God gesproken heeft, gaat hij ook spreken over de mens. Als schepsel van die God. En toont hij de mens in zijn verhouding tot deze God. En als hij dan gesproken heeft over God en over de mens, dan is hij toe aan de Christus. Maar als hij daaraan toe komt, valt men hem in de rede en legt men hem het zwijgen op. Wel, nu laten we luisteren naar wat hij van God zegt. Samengevat zou ik kunnen zeggen, hij noemt van God drie dingen op. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Dat is God als schepper, uit wie alle dingen voortgekomen zijn. En er is niets op de ganse aarde, er is geen enkel mens, er is geen enkel levend wezen, er is ook geen onbezielde natuur, of het is uit de handen van deze God voortgekomen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Dat hadden de Grieken niet beseft. Zij geloofden niet in een schepping. Ze geloofden in de eeuwige materie. Maar Paulus zegt dat alle dingen een begin hebben. En dat ze dat begin te danken hebben aan deze God. En daarbij blijft de apostel helemaal in wat we ook in het Oude Testament zo uitvoerig beschreven vinden. Waar het woord van God trouwens ook mee begint. En terecht begint de apostel er dan ook mee. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En hij laat het ze daar in Athene direct bij de aanvang duidelijk weten dat hij tot hen komt met een boodschap aangaande een God die groot en heerlijk en vol majesteit is. En omdat hij zo groot en heerlijk en vol majesteit is, omdat hij de schepper is uit wiens handen alles is voortgekomen. En dan komt het tweede wat hij over God zegt. Moeten wij niet denken dat hij in tempelen die met handen gemaakt zijn kan wonen. Deze zijn de een heren des hemels en der aarde. Deze zijn de gebieder, de almachtige heerser die over hemel en aarde regeert, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Als hij alles voortgebracht heeft, en dus groter en machtiger is dan alles wat door hem geschapen is, hoe kunnen we dan ooit denken dat hij ergens in op te sluiten is? Hoe kunnen we hem ergens in laten wonen? En opnieuw blijft de apostel in de lijn van het woord van God in het Oude Testament. Ik denk bijvoorbeeld aan de woorden van Jesaja 66, het begin van dat hoofdstuk. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zoudt bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere, Heere. Wel nu, deze gedachte verkondigt de apostel Paulus ook op de Areopagus. God is zo groot dat de hemel zijn troon is en de aarde de voetbank van zijn voeten. En welk huis, welke tempel met handen gemaakt zou hem dan kunnen bevatten? En omdat hij zo groot en zo heerlijk is dat hij nergens in te sluiten is, moeten wij, en dat is de derde gedachte, tegelijkertijd ook maar af van de mening dat wij deze God moeten dienen omdat hij ons nodig heeft. Hij wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. God is niet afhankelijk van de mens. En de mens wordt niet geroepen om de Heere te dienen, omdat de Heere anders niet volmaakt zou zijn. Hij is de algenoegzame. En alles wat er is, is het zijne. De aarde en alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Zou ik honger had, zegt de Heere, zou ik het u niet zeggen. Psalm 50. Want van mij is het vee op 1000 bergen. Ik heb die dienst van mensenhanden niet nodig omdat ik anders gebrek zou hebben. Omdat ik anders tekort zou komen. Laten we dat bedenken, zegt Paulus. Deze algenoegzame God. Deze God die in zichzelf compleet is. Die geen aanvulling nodig heeft. Die geen hulp, die geen bijstand, die geen bijdrage van wie dan ook nodig heeft. Deze God wordt door mensenhanden ook niet gediend als iets behoevende, want hij zelf geeft aan al zijn schepselen het leven en de adem en alle dingen. En zo confronteert hij die heidense filosofen met een God die ze niet kennen, maar met een God zoals er geen één volgens hun eigen gedachten is. Want het kenmerk van de Griekse godsdienst met die vele goden was dat al die goden hun grenzen hadden, hun beperkingen hadden. Die konden niet alles. Die hadden hun gebreken, die waren ook afhankelijk van wat ze van elkaar kregen en de steun die ze elkaar gaven. En die moesten naar Griekse begrippen toch wel degelijk gediend worden door mensenhanden, omdat ze anders wat tekort kwamen. Maar Paulus verkondigt een God die algenoegzaam is, een God die de mens niet nodig heeft. En als hij zich door de mens toch wil laten dienen, dan is dat niet omdat hij anders gebrek zou hebben. Een majesteitelijke God. Een verheven God. De Almachtige. En dan komt Paulus bij het tweede punt van zijn prediking. Dan gaat hij ook verkondigen de leer, de zuivere bijbelse leer van de mens. Nadat hij in een paar woorden de zuivere theologie verkondigd heeft, verkondigt hij nu in een paar woorden de zuivere bijbelse antropologie. De leer van God enerzijds en de leer van de mens anderzijds. En wat wordt van die mens gezegd? Punt 1, dat hij schepsel is. Schepsel, afhankelijk van zijn schepper, gemaakt door de Heere. Zoals in vers 26 staat, en hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. De mens is schepsel Gods, de mens is uit de hand van de Heere voortgekomen. De mens is een werkstuk van de Heere. En dat zo dat de Heere uit één bloede, uit één voorvader, met één stammoeder, dat hele menselijke geslacht gemaakt heeft. De zuivere Bijbelse leer van de mens wijst op de mens als schepsel, op de mens als nakomeling en afstammeling van Adam en Eva, en dat geldt van heel het menselijke geslacht. En daarom is van deze gedachte uit alle nationale trots en alle superioriteit dwaasheid en veroordeeld in het woord, in het licht van het woord van God. Want uit één bloede heeft God het ganse menselijke geslacht gemaakt. En het tweede, wat de apostel van de mens zegt, dat is dat God die mens niet alleen geschapen heeft, maar dat hij hem ook regeert. En dat komt uit in het feit dat hij aan al die mensen een woonplaats toebeschikt. En dat hij over al die mensen en over al die volkeren beslissingen genomen heeft. En dat God bewijst dat hij de soeverein is. Leest u maar mee in vers 26, en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd en de bepalingen van hun woning. God heeft beschikt waar welk volk zal wonen. En God heeft beschikt hoe de geschiedenis van elk volk en van elk mens zal verlopen. God heeft beslissingen genomen ten aanzien van de begrenzingen van hun woning. En God heeft beslissingen genomen ten aanzien van de tijden die hij heeft geordineerd. Tijden van bloei voor een volk en tijden van decadentie voor een volk. Tijden van voorspoed en tijden van tegenspoed. Het is allemaal in zijn hand. De schepper is ook de onderhouder en de regeerder en daarin betoont hij zich absoluut onafhankelijk van welk van zijn schepselen ook. Hij is soeverein. Hij handelt niet in overleg met mensen, maar hij handelt overeenkomstig zijn eigen goddelijke wil en niemand kan zijn hand afslaan en niemand kan tegen hem zeggen, wat doet gij? De absolute koning der koningen en de Heere der heren. En van zo'n soeverein God en de voorzienigheid van deze God zijn alle schepselen afhankelijk. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem. En de apostel schroomt niet om direct in Efeze, in Athene, deze waarheid te verkondigen. De waarheid van de soevereiniteit Gods, waaraan de mens onderworpen is. Dus wat zegt de apostel van de mens? Dat hij schepsel is, dat hij geregeerd wordt, dat de Heere over hem beschikt en beslist. En het derde wat de apostel van de mens zegt, is dat God het die mens mogelijk gemaakt heeft om hem te zoeken. God heeft het de mens mogelijk gemaakt om God te zoeken. Want dat was van meet af het doel, dat was de opzet die God met de schepping van de mens had. Niet dat de Heere die mens nodig heeft, omdat hij incompleet zou zijn zonder de dienst van die mens. Nee, zo niet. Maar als God de mens schept, dan doet hij dat inderdaad toch wel met de bedoeling dat die mens God zal kennen en God zal dienen. En daartoe heeft hij in het hart van elk mens ook dat godsdienstige zaadje gelegd. Die drang om te zoeken naar bescherming. Die drang om te zoeken naar een hogere macht waaraan hij zich kan toevertrouwen. Die drang om te schuilen bij God. Vandaar dat de mens zoekt. Vandaar dat de mens tast. En dan zegt Paulus, en die mens die zoekt en tast naar God, hij kan God ook vinden, want God is niet ver van ons. De Heere is bereikbaar, de Heere is vindbaar. Hij heeft zich immers geopenbaard. In hem bewegen wij ons, in hem leven wij, in hem zijn wij. Zo dichtbij is hij. En men kan vragen of Paulus door het zo te zeggen misschien ontkent dat de zonde een breuk geslagen heeft tussen God en de mens. En men heeft wel beweerd dat de apostel zich hier toch wel helemaal aanpast aan de denkmethode en aan de gedachtewereld van die Grieken. Als hij zelfs ook nog een van hun eigen dichters aanhaalt, Aratus van Tarsus, dezelfde plaats waar Paulus vandaan kwam overigens. Als die Aratus zegt, en hij doelt dan duidelijk op de Griekse oppergod Zeus, wij zijn van zijn geslacht. En Paulus neemt dat woord over en hij past het toe op de Heere. En men heeft wel gezegd dat dit inderdaad de methode is om onder de heidenen het evangelie te verkondigen, ons aanpassen zo ver mogelijk bij de gewoonten en bij de gedachten van die mensen. Maar is het zo? Past Paulus zich aan? Of gebruikt hij alleen maar zoveel als hij gebruiken kan om deze mensen de Bijbelse begrippen duidelijk te maken? En wat is het Bijbelse woord dat de apostel verkondigen wil? Dit, dat wij allen naar het beeld van God geschapen zijn. En dat wij daarom verantwoordelijke schepselen zijn. En dat de Heere met zijn schepselen bemoeienissen heeft. En dat de Heere bemoeienissen heeft tot dat einde en met dat doel dat die mens hem zou kunnen zoeken en vinden. Nee, de apostel verwatert het evangelie niet en hij past het evangelie niet aan een heidense manier van denken. Want hij komt waar hij wezen wil. Als ze hem maar hadden willen laten uitspreken. Maar hij wil ze verkondigen dat die grote schepper aller dingen, de onderhouder van hun lotte soevereine God van hemel en aarde, een God is die zich in zijn genade overbuigt, neerbuigt naar zijn schepselen en die zo dicht bij hen komt, al is hij nog zo transcendent en alles overheersend, dat hij zich nochtans zo laag neerbuigt, dat hij dichtbij is en niet ver van een iegelijk van ons, zodat wij ons mogen begeven om hem te zoeken, of wij hem tasten en vinden mogen, om zo het ware leven en de zaligheid in hem te vinden. En als de apostel dan zo over God en over de mens gesproken heeft en nog een keer duidelijk maakt dat we dan ook maar niet moeten menen dat die God gelijk kan zijn, gevat kan worden in een werkstuk van goud of steen of zilver of ijzer of wat dan ook. En dat we van die God ook maar niet moeten denken dat we hem moeten dienen omdat hij anders arm en leeg en gebrekkig is. Dan gaat de apostel over tot de verkondiging van Christus. Dan komt na de theologie en de antropologie, de Christologie is een prediking. Maar ik zei het al, hij krijgt maar even gelegenheid om erover te spreken en dan is het af. Want ze keren hem de rug toe en ze lopen, om het zomaar eens te zeggen, weg uit de kerk. Maar over dat laatste spreken we apart, over dat Christologisch aspect van de prediking van Paulus. Tot zover de boodschap die de apostel toen en daar bracht. En wij willen er een paar lessen uit leren. Twee vanavond. In de eerste plaats dat het geloof in God als schepper en onderhouder voor alle mensen zeer wezenlijk is. Het geloof in God als schepper en onderhouder is voor alle mensen zeer wezenlijk. Paulus begint ermee. Op de Areopagus. We lezen niet dat hij dat in de synagoge doet, maar daar hoeft hij het ook niet te doen, want daar weet men dit. Dat is het punt van overeenkomst dat hij met zijn geloofsgenoten, met zijn volksgenoten de Joden heeft. Daar stemmen ze dat toe. Dat God de schepper van de hemel en van de aarde is. Maar of hij ervan uitgaat of dat hij er zoals in Athene mee begint, dit is zeer fundamenteel. Dat wij weten wie God is. En dat wij geloof in die God hebben. En dan kunnen wij, en dat leren we vanavond van de apostel Paulus, dan kunnen wij niet beginnen, als het gaat over God, bij Gods heilswerk. Dan kunnen we niet beginnen bij wat God in Christus gedaan heeft. Dan kunnen we niet beginnen bij Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar dan moeten we beginnen bij Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Waarom? Omdat wij goed moeten beseffen dat God er niet is voor ons. Wat bedoel ik? Dit. God is er niet om ons te verlossen in de eerste plaats. God is er niet om ons uit de ellende te halen. God is er niet in de eerste plaats om ons een nieuw leven te geven. God is er niet in de eerste plaats om onze zonden te vergeven. Wij zijn er voor God. Dat is wat anders. Wij zijn er voor Hem. Om Hem te dienen. Om Hem te vrezen. Met dat doel zijn we geschapen. En als wij de orde omkeren en al te snel bij Johannes 3 vers 16 of bij wat dan ook voor een woord dat ons van het heilswerk Gods in Christus spreekt uitkomen, dan kunnen we kostelijke dingen zeggen over de liefde Gods en over de genade Gods en over de barmhartigheden Gods enzovoort en over de verlossing die Hij wil schenken en over alles wat de Heer Jezus gedaan heeft om zijn volk te verlossen. Maar ondertussen raken wij kwijt het besef dat we zondaren zijn. Met al de prachtige woorden over het heilswerk van Christus raken we kwijt de gedachte, de wetenschap, de Bijbelse boodschap dat we zondaren zijn. En dat zien we allemaal om ons heen gebeuren. Maar we moeten beginnen waar de Bijbel begint. Dat is ook niet toevallig dat God begint met te zeggen, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. In den beginne, wat? God. Dat staat voorop. En die God is schepper. Die God is de onderhouder. Die God is het die ons het leven heeft gegeven. Die God is het die ons de adem heeft gegeven. Die God is het die ons alle dingen heeft geschonken. En vraagt u uzelf eens af, waarom gaf God mij het leven? Waarom gaf God mij de adem en geeft Hij mij tot op dit ogenblik toe de adem? Waarom laat God op ditzelfde ogenblik mijn longen functioneren, zodat ze normaal kunnen ademhalen en zodat ik voldoende zuurstof in mijn bloed kan krijgen, zodat de stofwisseling door kan gaan en zodat mijn hele bestaan verlengd kan worden? En waarom is het dat God mij alle dingen gegeven heeft? Hoe komt het? Wat is het doel? Wat zit erachter dat ik vanmiddag eten kon? En dat ik dat eten verdragen kon en dat God dat allemaal zo geregeld heeft in mijn leven tot op dit ogenblik toe. En hoe komt het en wat zit erachter dat de Heere me gezondheid en krachten heeft gegeven? Alle dingen geeft Hij mij toch? Dat ik vanmiddag en vanavond naar het huis des Heeren kon gaan en dat ik oren heb om te horen en dat ik een verstand heb dat ik gebruiken kan en dat ik mee kan denken met wat er van de preekstoel af verkondigd wordt en dat ik begrijpen kan een aantal van de dingen die mij gezegd worden. Wat zit daarachter? Wat is de bedoeling van de Heere daarmee? Dat wij Hem zouden dienen. Wij zijn er voor God. En omdat Hij onze schepper is, legt Hij zijn hand op ons en eigent Hij ons met alles wat we zijn en wat we van Hem ontvangen hebben. Eigent Hij dat zichzelf toe. Eist Hij dat voor zich op. En er is niemand die één ademtocht gebruiken kan in de dienst en mag in de dienst van de zonde. En er is niemand die het recht heeft om één gedachte te denken die afwijkt van de woorden Gods. En er is niemand die één stap mag doen en die de lichaamskracht mag gebruiken om op een pad te gaan dat God hem verboden heeft. Wij zijn er voor God. Om hem te dienen. Om hem toe te behoren. En dat leren wij als wij gaan ontdekken dat hij onze schepper is. En dat hij ook onze onderhouder is. En dat hij niet alleen alle dingen geeft, maar dat hij ook, zoals Paulus dat zegt, bepalingen gemaakt heeft. Verordeningen gemaakt heeft. Dat hij ons leven en het leven van alle mensen en van alle volkeren bestuurt. Dat hij beslist waar mensen wonen. Dat hij beslist waar mensen werken. Dat hij beslist hoe mensen leven en hoe hun gezin is samengesteld en of ze een gezin hebben en al die dingen. Dat hij beslist hoe oud iemand zal worden en wat voor weg hij zal gaan en welke ziekte hij krijgt en welk lot hem zal treffen. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem, zoals ook Nebukadnezar dat geleerd heeft in de weg waarin de Heere hem eerst vernederde. En dan moet u eens horen wat die Nebukadnezar zegt. Ten einde van deze dagen nu hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel. Want mijn verstand kwam weer in mij. Als het verstand in een mens komt, dan gaat hij zeggen wat Nebukadnezar zei. En ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Die God, tegen wie wij niet zeggen kunnen, wat doet gij? Tegen die God, tegen wie we niet kunnen zeggen dat wij van zijn wegen en van zijn daden niet gediend zijn en wiens hand wij niet kunnen afslaan. Die God is de enige ware God. En wat betekent het nu dat hij zo is? Schepper, soeverein. Het betekent dit, gemeente, dat wij groot van hem moeten leren denken. En naarmate wij groot van hem leren denken, moeten wij ook klein van onszelf gaan denken. En nou de vraag, bent u door deze theologie, want dat is het, de leer van God, al eens getroffen? Heeft het al eens indruk op u gemaakt dat we met zo'n God te doen hebben? En zijn we al eens overweldigd door de majesteit Gods? En is de vraag wel eens in ons hart opgekomen, hoe zal ik voor zo'n God kunnen bestaan? En kennen wij de ervaring die Jesaja kende, waarvan hij getuigenis aflegt in het 6e hoofdstuk van zijn boek? Als hij de Heere ziet op zijn hoge en verheven troon, zijn zomen vervullende de tempel en de engelen om hem heen, die het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uitroepen. Dat Jesaja dan zegt, wee mij, want mijn ogen hebben de Heere gezien, de koning. En ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij, want ik verga. Dat brengt de Heer een zondaar. Juist omdat hij een zondaar is. Hij brengt hem tot die plaats waar hij in diep ontzag gaat buigen voor God. Dat is een wezenlijk element van de vreze des Heren. Zoals de Bijbel daar zo van spreekt. En dit ontbreekt niet daar waar waarachtige dienst van de Heere is. Daar waar we God leren kennen zoals Hij is, daar verleren we het om zo gemakkelijk en zo oppervlakkig over God te praten. Alsof we het over onze buurman hebben. Daar verleren we het zo vernederend, zo gewoon over God te denken en te spreken. Als onze godsdienst meer dan vorm en meer dan buitenkant is, dan zullen wij iets kennen van die diepe eerbied en van dat diepe respect voor deze God. Want met hem confronteert de Heilige Geest ons. Hij brengt ons in aanraking met de majesteit. En dan buigt de mens in het stof en dan doet hij met Job de hand op de mond en hij zegt: ik verfoei mij in stof en as. En waar dat ontbreekt, gemeente, daar ontbreekt iets wezenlijks aan het godsdienstige en het geloofsleven. Iets wezenlijks. En daarom diegenen die hier niks van kennen, die zijn nameloos arm. Heidenen. En vanuit die gezindheid preekt Paulus tot de heidenen, omdat zij deze God niet kennen en de eerbied voor die God niet kennen en het buigen voor die God niet kennen en het zich afhankelijk weten van die God niet kennen. Daarom zoekt de apostel hun behoud en roept hij hen in al zijn boodschappen op om die God te vrezen. Maar het is inderdaad erg diep, erg als mensen, als heidenen uit onkunde deze God niet kennen. En het is erger nog als mensen die beter konden weten zich van die God hebben afgekeerd en uitgesproken hebben dat hun keuze is om in hun eigen wegen te wandelen en in de praktijk van hun leven zich als ongelovigen gedragen, als atheïsten die het bestaan van deze God ontkennen en met de adem die God hen geeft durven ze het te zeggen ook. Maar het is ook erg als er kerkmensen zijn. En die zijn er. Die omdat zij deze God nog nooit in waarheid ontmoet hebben, in een betrekkelijke onverschilligheid voortleven en zo naar het verderf toereizen. In onverschilligheid, want wat hen dan ook verteld wordt over deze God, het raakt hun koude kleren niet. Dat is toch de praktijk? En als ze horen van God hun schepper aan wie ze alles te danken hebben, dan worden ze er niet warm of koud van, maar ze blijven dezelfde en ze gaan gewoon verder. En als ze horen vanuit het woord van God dat deze God ook rechter is en dat hij rekenschap afeist, misschien zijn ze een ogenblik bewogen en ongerust, maar het is zo weer voorbij en in diezelfde onverschilligheid gaan ze verder op het pad dat hen naar het verderf zal voeren. Erg. En dan zien we dat het ook mogelijk is, net als bij de Atheners, om kerkmens te zijn en toch de Heere niet te kennen. En zo is dat ook in feite bij elke naam christen. Die nou niet gezegd kan worden in onverschilligheid te leven, maar die toch ook de ware godzaligheid niet kent. Die met de mond wel wat beleidt, maar die de kracht van de genade Gods niet kent. En die nog nooit in waarheid gebogen heeft voor God. En die misschien wel allerlei waarderende woorden en mooie woorden weet te spreken over de liefde Gods en over de Heere Jezus Christus, maar die niet heeft gekend. Ik citeerde u zo pas Jesaja 66, waar de Heere zelf zegt: de hemel is mijn troon, de aarde de voetbank mijner voeten, wat is het huis dat gij voor mij zou bouwen? Ik heb al die dingen gemaakt. Maar op deze zal ik zien, staat er dan bij, op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. En als dat ontbreekt in onze godsdienst, gemeente, dan is onze godsdienst weinig waard. Want dan val je niet onder de categorieën waarvan de Heere zegt, op deze zal ik zien. Is onze godsdienst weinig waard? Gelukkig die mens die geleerd heeft, die er door Gods geest gebracht is, om diepe eerbied voor God te hebben. Om, ik denk weer aan die woorden van Jesaja 66, om voor het woord van God te beven. Gelukkig die mens die het geleerd heeft in zijn leven wie hij is, in zijn kleinheid als schepsel. En ook nog in zijn onwaardigheid als zondig schepsel. Gelukkig die mens die geleerd heeft de Heere te vrezen. Want de vrezen des Heeren, dat is het kwade te haten. En van de zonde te vluchten en het goede te verkiezen en de Heere te zoeken. Gelukkig die mens die begeerte gekregen heeft om die God, die almachtige koning die zijn wet stelt, om die God te gehoorzamen. Gelukkig die mens die in de weg van de ware godskennis, in de weg van het onderwijs, in de Bijbelse theologie, geleerd heeft te vragen aan die soeverein in de hemel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die het geleerd heeft om schepsel te zijn. Om uit de hand van zijn schepper te moeten leven. Gelukkig die mens die met Job geleerd heeft de hand op de mond te leggen. En zich aan God gewonnen te geven. Om zo uit zijn hand te leven. Dat is wezenlijk voor alle mensen. Buiten deze dingen is geen zaligheid. Maar het tweede wat we leren, wat Paulus in deze preek, in dit eerste deel van zijn preek op de Areopagus duidelijk maakt, is dat God nabij is. En daarom gezocht en ook gevonden kan worden. Dat maakt de apostel ook duidelijk. God maakt zich bekend. Hij is niet ver van een iegelijk van ons. En hoe maakt hij zich bekend? Waaruit blijkt dat hij nabij is? Nu, hij zorgt toch voor zijn schepselen. Aangezien hij allen het leven, de adem en alle dingen geeft. In wiens hand, zegt Daniel tot die Babylonische koning, in wiens hand uw adem is. Nou, dan is God toch dichtbij, nietwaar? Als mijn adem in zijn hand is. En als hij mij van ogenblik tot ogenblik de adem en alle dingen geeft, dan is hij in dat opzicht toch dichtbij, nietwaar? Met zijn onderhoudende kracht, met zijn besturende hand, met zijn invloeden. Is hij toch voortdurend met al zijn schepselen bezig? Heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem immers tasten en vinden mochten, want hij is niet ver van een iegelijk van ons. En daar is een openbaring. En velen van ons zullen, en gaat u dat dan inderdaad zo doen, in de komende weken en maanden, wat gaan zien van die openbaring Gods in het rijk der natuur. En als u gaat reizen en als u de natuur ingaat, ga dan met ogen open om zo te zien wat God daarin openbaart en wat hij bekend maakt. Paulus werkt dat thema uit in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Als hij over de openbaring Gods in de natuur schrijft, dat van hem kenbaar zijn zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoek dat te zien. Om te ontdekken dat hij niet ver weg is. Want dan is zijn hand in dat bloemetje en in dat grassprietje en in die bergen en in die rivier en in de regen en in het onweer en in al die dingen. Zijn hand is daarin en zijn hand schrijft de bliksem aan de hemel. Hij is niet ver. En zijn hand doet de zon opgaan en zijn hand doet regen vallen. Hij is niet ver van een iegelijk van ons. Zijn hand laat ons hart functioneren en zijn hand houdt ons lichaam in stand en zijn hand geeft ons kracht en ondersteuning. Hij is niet ver. Niet een God op grote afstand die zich verborgen houdt en die niets met zijn schepselen te maken wil hebben. Ja, maar de zonde maakt scheiding, zeker. De zonde heeft een kloof geslagen. De zonde heeft ons van God vervreemd. En daarom al is hij niet ver van en iegelijk van ons. En u hoort het apostel zeggen. Hij is toch in Athene de onbekende God. En ze worden gedragen door een God die ze niet kennen. Ze krijgen alles uit handen van een God die ze niet kennen. En dat is de tragiek van het mensenleven. Dat is de tragiek ook van het leven van een natuurlijk mens. Ook al is hij 100 keer kerkganger. Ook al is hij 100 keer verbondskind. Ook al is hij 100 keer onderwezen in de dingen van het woord van God. Maar als die God zelf onze onbekende God gebleven is. Dan worden we onderhouden en geleid en bestuurd en verzorgd door een God die wel alles voor ons doet en die wel niet ver is, maar voor wie ons hart toch dicht zit. Voor wie is deze God een onbekende God, tot nog toe? Voor wie? Voor wie is deze God de God van wie we alleen theoretisch wat weten en verstandelijk wat kunnen zeggen? En met het onderwijs wat we gehad hebben op school en op catechisatie misschien wel een aantal begrippen van kunnen weergeven. Maar die wij nog nooit in waarheid ontmoet hebben. Wie is onbekend met hem? En voor wie is er nog altijd die scheiding? En toch zegt het woord van God ons vanavond ook tot zo'n mensenkind die een onbekende God beleidt en dient. Hij is niet ver. Hij is niet ver, want behalve dat hij zich openbaart in het rijk der naturen, behalve dat hij zich openbaart in de voorzienigheid, in de leiding die hij met ons leven gehad heeft, en behalve dat hij zich openbaart in de onderhouding van ons lot en in de besturing van al die dingen, heeft hij zich nog op een bijzondere manier, des te klaarder en helderder, geopenbaard in zijn heilig woord. En Paulus is er nog niet aan toe, maar ik neem het als het ware toch maar mee. Uit de rest van het woord van God, hij heeft zich bijzonder geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En zo komt hij ook tot ons, juist vanwege het feit dat we zondaren zijn en dat die kloof er ligt en dat die zonde scheiding maakt. Maar ziet u dan niet in het evangelie dat de Heere zich bij die werkelijkheid van ons gescheiden van hem zijn niet neerlegt, maar dat hij komt. Met zijn woord dat hij komt, met zijn zoon dat hij hem in deze wereld zendt. En Christus kwam naar zijn eigen getuigenis toch om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En in dat evangelie van Christus komt de Heere nog dichterbij en klopt hij op ons hart. En hij zegt tot ons, u kent me niet. U bent vervreemd van mij en van het leven Gods. Maar ik ben de Heere die uw behoud zoekt. Ik ben een genadig en een barmhartig God. Zoek gij toch de Heere terwijl hij te vinden is. Ja, dat is de roepstem van het evangelie, gemeente. En dat mag nu ook de roepstem van het evangelie zijn, omdat de Heere zelf gezegd heeft dat hij niet ver is. Niet een God die we aan de andere zijde van de wereld moeten zoeken. Niet een God die we pas kunnen vinden als we eerst in de hemel kunnen opklimmen. Maar nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs dat wij prediken, zegt de apostel. Omdat de Heere gedachte des vredes gedacht heeft. Omdat de Heere zich wilde openbaren. Omdat de Heere geen vrede wilde hebben met die gescheidenheid tussen zichzelf en zijn schepselen. Zoekt hij de mens op. Daalt hij tot die mens af. Omdat de Heere de breuk die door de zondeval van Adam geslagen is, niet accepteerde als een werkelijkheid waarin hij zou berusten, kwam God die wegvluchtende mens achterna en hij riep hem: waar zijt gij? En daarom is de Heere niet ver. En daarom kan ook gezegd worden tot elke wegschuilende en wegvluchtende zondaar: bekeert u, zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Is God dan te vinden? Ja, want omdat hij nabij gekomen is, is hij te zoeken en is hij te vinden. Hij laat zich vinden. Dat is een woord dat als een bemoediging, en zo hebben ze het op de Areopagus niet verstaan, nee, ze hadden er geen oog en geen oor voor. Maar het is toch een woord dat een zoekend mens, dat een behoeftig hart moed mag geven. Een woord dat hij mee mag nemen uit de prediking van de apostel op de Areopagus. Mensen die nu uit de nood van hun leven God nodig kregen. Mensen die gingen zien dat ze buiten en zonder God verloren zijn. Mensen die juist oog kregen voor die kloof en voor die breuk die er is door de zonde. Mensen die de armoede en de ellende van hun leven gingen inleven en beseffen. Ze zouden wanhopen, want uit zichzelf zien ze geen weg tot behoud en geen weg terug. En hoe zullen ze als zondaren ooit weer tot God kunnen komen en met God verzoend kunnen zijn? Het is geen wonder als de Heere zich voor eeuwig voor zo een zou verbergen. En als de Heere een einde zou maken. En als de Heere nooit één blijk van zijn gunst zou willen geven. En soms leeft de vrees in het hart dat we vanwege onze zonde ons de gramschap van de Heere zodanig hebben waardig gemaakt dat we niet meer op genade hoeven te hopen. En de vorst der duisternis maakt dat ons ook wijs. En hij zoekt ons alle moed te benemen en te zeggen: gij hebt te lang gezondigd, gij hebt geen heil bij God. Maar de Heere laat het Paulus verkondigen en over de eeuwen heen klinkt het vanavond: hij is niet ver van en iegelijk van ons. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, want hij heeft er een behagen in om zich te laten vinden. En het woord van de psalm dat we straks gaan zingen is de volle werkelijkheid. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem zucht. Bent u daarin getypeerd? Is dat de werkelijkheid van uw leven? Dat u hem zoekt omdat u hem niet missen kunt. Dat uw hart schreeuwt naar God, naar de levende God. Omdat u door de adem van zijn geest bent aangeraakt en bent gaan zien de nood van uw leven en de armoede van uw bestaan. En dat u het zonder hem en buiten hem niet langer durft stellen. Is dat de drang die in u leeft om de Heere tot uw deel te mogen hebben? Om bij hem te mogen schuilen, bij deze almachtige God. Om nou niet alleen uit zijn handen alles voor ons dagelijkse leven te ontvangen, maar ook de verlossing van mijn arme ziel. En de vergeving van mijn zonde en de kennis van de Heere Jezus Christus en de bearbeiding door zijn geest. Kan de vrees wel eens opkomen, zou God wel naar mij luisteren. De Heere, zo zegt Sion in Jesaja 49, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Het blijft staan wat Paulus gezegd heeft. Hij is niet ver van en iegelijk van ons. Hij laat zich vinden. En het hart dat schreien tot hem vlucht, dat zal ook ondervinden dat de Heere hoort. Dat hij zich ontfermt, want nog nooit heeft hij tot het huis van Jacob gezegd: zoek me tevergeefs. Amen. We zingen Psalm 105, het derde vers. Zeggen u er dank voor, Heere, dat u het ons hebt laten beschrijven wat de apostel mocht preken in Athene. En wat vandaag tot ons mocht komen met het onderwijs van uw geest daarin vervat. Heilig dat woord aan onze harten, Heere. Geef dat wij u als onze schepper recht mogen kennen. Recht mogen eren. Dat wij onze plaats weten onder uw heerschappij. Dat we onze plaats als mens mogen weten, onze plaats als zondaar. En dat we het mogen beseffen, Heere, dat het ons past om in diepe eerbied en tegelijk in kinderlijk vertrouwen tot u op te zien. Maar dat het ons ook past om als een behoeftig, zondig mensenkind, die aan alles gebrek heeft, u de Heere te zoeken. Ach Heere, wat hebben we u nodig? Wat zijn we blind als we dat niet beseffen? En we beseffen het niet van nature. Dan zoeken we van alles en nog wat. Maar geen God. Geen vrede voor onze ziel. O Heere, we bidden u. Dat u blinde ogen wilt openen. Dat u de armoede van het leven buiten u wilt doen zien. En dat u er velen wilt bewegen om u de Heere te zoeken. Dat u geven wilt, Heere, dat het woord wat de apostel verkondigen mocht, en wat vandaag ook nog zo waar is, troost en moed en kracht mag geven aan verslagen harten. Dit woord dat God niet ver is van een iegelijk van ons. Dit woord wat we straks gaan zingen, hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Heere, wilt u geven dat uw woord zijn werk mag doen in het midden der gemeente. En dat wij ieder persoonlijk onze winst ermee mogen doen. Heere, we bidden u voor dominee Baas, die dan nog weliswaar niet officieel beroepen is. Maar die toch weet dat dat beroep komen gaat. En die, we bidden van u, der werkzaamheden mee zal hebben. Laat uw zegen erop rusten, op dat beroep dat uitgaan zal. En wilt gij geven, Heere, dat zijn hart opmerkzaam mag zijn op alles wat gij van uwentwege hem in deze zaak te zeggen hebt. Heere, verblijd ons door uw daden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het zesde vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.